Goedemorgen, broeders en zusters. Gisteravond hebben wij gelezen in de eerste plaats Hebreeën 2. Ik heb er daarna geen woord meer over gezegd, geloof ik. Dus ik heb Hebreeën 2 inmiddels weer voor mij liggen. Hebreeën 2, wij hebben daar wel bij stilgestaan. Namelijk bij de betekenis van vers 9. Hebreeën 2 vers 9, waar gezegd wordt: wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. En ik zeg er altijd bij, weinig betekent in dit verband niet een klein beetje, maar een korte tijd. Die dus voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Hetgeen uiteraard spreekt over zijn menswording en omwandeling op aarde. En dan staat er dat dat was vanwege het lijden des doods. Met een nadere toelichting daarachter, namelijk opdat hij voor allen de dood smaken zou. En wel door de genade Gods. Maar niettemin, hij werd mens, hij werd vernederd tot beneden de engelen. Hij werd mens, nam de gestalte van een dienstknecht aan, werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises, zoals Filippenzen 2 dat zegt. En er staat hier precies hetzelfde. Hij werd beneden de engelen gesteld vanwege het lijden des doods. Zo neutraal mogelijk gezegd, maar meer speciaal. Opdat hij de dood smaken zou, de dood zou ondergaan en zou ervaren. Beleven lijkt me niet het goede woord in dit verband. Maar opdat hij de dood smaken zou, kortom, opdat hij zou sterven in elk geval. Maar bovendien staat erbij dat dat was en zou zijn voor allen. En dat het voor allen was, dat was weer door de genade Gods. En dat hebben we de hele zin feitelijk besproken. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En dat is ook waar we gisteren al bij stil hebben gestaan. Dat hij inderdaad stierf voor de wereld, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor de mens in het algemeen. En dit is bepaald niet de enige schriftplaats waar deze dingen naar voren gebracht worden. Maar ik moet u zeggen dat ook hier inderdaad niet verder op deze dingen wordt ingegaan. Zoals gezegd, het evangelie als zodanig spreekt nou eenmaal niet zozeer over zijn lijden en sterven, maar spreekt over dat hij die geleden had en hij die gestorven was, hij die de dood was ingegaan, vervolgens de dood heeft overwonnen en inderdaad eeuwig leven tot stand heeft gebracht, onvergankelijkheid en onverderfelijkheid tot stand heeft gebracht enzovoort. Daar gaat het hier ook om in dit schriftgedeelte. Want het feit dat de Heer Jezus leed en stierf wordt heus in deze Hebreeënbrief niet te zeer benadrukt. Het wordt een enkele maal genoemd. Veel minder vaak heb ik gemerkt dan velen denken overigens. En ik heb er zelfs wel eens op gewezen dat zelfs in Hebreeën 1 vers 3 het feit van zijn lijden en sterven genoemd wordt, maar met een andere uitdrukking en dan nog alleen in een tussenzin. Want Hebreeën 1 vers 3 zegt dat de Heer Jezus Christus als het afschijnsel van Gods heerlijkheid en als het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en als degene die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht, dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En in de tussenzin staat dan dat het is nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En er staat niet eens bij hoe hij dat gedaan heeft. Maar wel degelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En daarna blijkt dat dit vers, met name vers 3 dus van Hebreeën 1, feitelijk een soort inhoudsopgave is van heel deze brief. Waarbij niet zozeer zijn dood de belangrijkste rol speelt, maar waarbij uitdrukkelijk gesproken wordt op zijn opstanding uit de dood en alle consequenties vervolgens daarvan. Vandaar dat eerst in Hebreeën 2 wel degelijk op zijn dood wordt ingegaan. Maar als we verder lezen in Hebreeën 2, na vers 9, dan wordt gesproken over degene die weliswaar geleden heeft, maar die vervolgens door de dood, vers 14 is dat, die vervolgens door de dood, en ik persoonlijk prefereer om er nog een voorzetsel of nog een woord in ieder geval bij in te zetten in de vertaling, omdat ik de vertaling echt onduidelijk vind. Dus zou namelijk moeten zijn, opdat hij door de dood heen. Of dwars door de dood, want dat is heus wat de uitdrukking betekent. Ik ga er nu niet op in, want dan wordt het een taaltechnische aangelegenheid. Griekse grammatica en dat soort dingen. Dus dat doe ik nou niet, maar de uitdrukking die hier gebruikt wordt betekent wel degelijk door de dood heen. Opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En de gedachte is dus niet opdat hij door middel van de dood deze dingen tot stand zou brengen, maar opdat hij dat zou doen door het midden van de dood heen. Dat is bijna hetzelfde, ben ik mij bewust. Maar in het Nederlands betekent het ineens heel wat anders, hè? Niet door middel van de dood, maar door het midden van de dood. Dat is wat recht betekent, hè? Er dwars doorheen. Dat betekent door middel van eigenlijk ook oorspronkelijk, maar dat zijn we een beetje vergeten. Dat is het lastige. Maar niettemin, de gedachte in vers 14 is ook niet dat hij teniet zou doen degene die het geweld des doods had door zelf de dood in te gaan, want daarmee zou hij precies het tegenovergestelde tot stand gebracht hebben. Als hij slechts gestorven zou zijn, als het was door de dood in te gaan, dan zou hij daarbij elk sprankje hoop dat wij eventueel nog gehad zouden hebben, zou hij hebben weggenomen, omdat dan gebleken zou zijn dat zelfs iemand als de Heer Jezus Christus aan de dood onderworpen was en de dood inging. Zodat er voor ons dan zeker geen hoop meer is. Nee, het is net andersom. Vers 14 gebruikt de uitdrukking door de dood in de zin van, want dat staat er ook echt, door de dood heen, zodat het niet gaat over zijn sterven. Want sterven is de dood ingaan, maar het gaat om zijn opstanding feitelijk. Volledigheidshalve moet ik zeggen, om zijn sterven en opstanding. Niet dood en opstanding, zijn sterven en opstanding. Namelijk, hij ging erin, maar er ook weer uit. En om dat laatste gaat het, want het eerste is eigenlijk niks bijzonders. Want iedere mens zal sterven, normaal gesproken. Zodat het vers echt, dat is niet meer een truc voor mij hoor, dat is echt wat de uitdrukking betekent, ik kan het ook niet helpen. Zodat het vers niet spreekt over zijn sterven, namelijk zijn ingaan in de dood, spreekt wel over zijn dood, de term wordt er genoemd. En dat is niet het gaan in de dood, maar het zijn in de dood. Maar vervolgens gaat het via het voorzetsel door of er doorheen, niet over zijn zijn in de dood, maar zij gaan door de dood heen. En dat betekent uiteraard dat het gaat om zijn opstanding. We hebben trouwens straks gezongen, psalm 23, net even van tevoren. En bij die psalm zeg ik ook altijd precies hetzelfde, hè. Want daar staat ook hetzelfde. Wij lezen dat verkeerd. Maar er staat hetzelfde. Er staat, al ging ik ook... Ja, niet erin. Door. Niet erin. Er staat hier, al stierf ik ook. Ik vrees geen kwaad, want gij zit bij mij. Daar staat, al ging ik ook door de dood. Door een dal, een schaduw des doods, of hoe het maar heten mag. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Want hij ging door de dood heen, en dat spreekt dan meer over het gaan uit de dood dan over het gaan in de dood. En dat is trouwens ook volledig in overeenstemming met de verdere inhoud van de psalm. Leest u het maar na. Het gaat niet zozeer over de ellende, het gaat over de zegeningen die men van God ontvangt. En die zegening is inderdaad dat, niet dat men niet sterft, maar wel dat men gaat niet in de dood, maar door de dood en er dus ook weer uit. Waarna men terechtkomt in de grazige weide en bij de aangerichte dis tegenover de tegenpartijders en hoe het allemaal maar heten mag. Nou, staat hier ook dus. Zodat vers 9 weliswaar zegt dat hij de dood smaken zou. En vers 9 zegt ook dat hij zou lijden tot de dood erop volgt. Ik zeg het nu wat vrijer dan het er concreet staat. Hè? Het lijden des doods betekent immers lijden tot de dood erop volgt, tot in de dood. Hij zou dus de dood smaken, namelijk ondergaan. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Er komt dan wel eerst een toelichting in vers 10 en wat er verder volgt. Maar daarna gaat het verhaal verder in vers 14. Dan wordt de draad weer opgenomen. En daar wordt gezegd dat de Heer Jezus Christus vlees en bloed deelachtig is geworden. Net als wij. En dat was opdat hij niet alleen zou sterven, zoals het in vers 9 al stond. Want daar stond dat dan in vers 9, dat hij vlees en bloed deelachtig werd, dat hij mens werd, dat hij vernederd werd, voor korte tijd beneden de engelen enzovoort, opdat hij zou sterven. Wel nu vers 14 herhaalt dat, het eerste gedeelte van het vers, maar ze gaat dan verder en zegt, niet opdat hij zou sterven, niet vanwege het lijden des doods, maar opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En op het moment dat hij stierf, Laat ik maar gewoon Nederlands zeggen dan. Op het moment dat hij stierf, dacht vermoedelijk, voor zover ik weet, de Satan dat hij gewonnen had. Maar het was, hoe noemen ze zoiets, een Pyrrhus-overwinning. Laten we er wat cultuur bij aanbrengen. Dat wil zeggen, het was wel een gewonnen slag, maar de oorlog was daarmee door hem tegelijkertijd verloren. Want het hele verhaal is inderdaad dat weliswaar de Heer Jezus stierf. Het verhaal is namelijk dat van 1 Korinthe 2, voor de goede orde dan, ongeveer. Het verhaal namelijk dat de oversten deze wereld, en als er één overste deze wereld is, is het Satan, dat dus de overste deze wereld de Heer der Heerlijkheid gekruist hebben. Dat hebben ze gedaan en zij dachten, nu zijn wij van hem af. Maar het punt was juist, hij zou aan de andere kant, zeg ik erbij, uit de dood opstaan. En daardoor zou hij definitief verschijnen. Namelijk zou hij definitief de overwinning behaald hebben. Want over hem heerst de dood niet meer. Over hem heeft de dood geen macht. Om dan maar enige Bijbelse uitdrukkingen te gebruiken. Zodat wat een overwinning leek voor de tegenpartij, mondde uit in een overwinning van de Heer Jezus Christus. En dat is ook wat verschillende plaatsen natuurlijk herhaald wordt. Maar daar kom ik zo nog wel op terug. Hoe het ook zei, er staat in vers 14, dat hij door de dood heen, en dus in zijn opstanding in de praktijk, maar dat hij door de dood heen, door erin te gaan en eruit te komen, teniet deed degene die het geweld des doods had, die de macht, geweld is macht, hè, die de macht van de dood had, degene namelijk die zich bediende van zijn belangrijkste wapen, want de belangrijkste wapen van de Satan, de duivel heet hij hier, is immers de dood. En met dat wapen versloeg hij Jezus van Nazareth, maar toen dezezelfde Jezus uit de dood opstond, zei Petrus daarover, God heeft hem op deze wijze gesteld tot Here en tot Christus en via de andere schriftplaatsen, God heeft hem zo gesteld tot koning en zelfs tot zijn eigen zoon. En bovendien, meer specifiek de Hebreeënbrief, God heeft hem gesteld tot hogepriester van het nieuwe verbond en tot eersteling van de nieuwe schepping en hoe dat allemaal heten mag. Waardoor inderdaad de macht van Satan werd overwonnen. En een van de consequenties dus van de dood en vervolgens opstanding van de Heer Jezus, want ik kan het niet gescheiden zeggen, denk ik, is dat daarmee Satan overwonnen is. Op het moment dat de Heer Jezus stierf, had Satan zijn machtigste wapen gebruikt en toen kwam de Heer zelf aan de beurt. En bediende zich van zijn wapen, de kracht van onvergankelijk leven enzovoorts. Want, zei Petrus, het was onmogelijk dat hij van de dood gehouden zou worden. En wat eenvoudiger, het was onmogelijk dat de dood hem zou kunnen vasthouden. En het was dus een misrekening van de tegenpartij. Tja, dat is waar het om gaat. De macht van de Satan is overwonnen. Strikt genomen natuurlijk door zijn opstanding uit de dood, maar ingezet doordat hij, de Heer Jezus, zich onderwierp aan de dood en inderdaad het leven aflegde en de dood inging. Maar dat was de basis van zijn overwinning vervolgens. Dat Satan is overwonnen, dat zeggen we soms gemakkelijk. Aan de andere kant, er zijn er ook velen die dan bedenkelijk beginnen te kijken, zeggen, Satan overwonnen, moet je zo om je heen kijken. En ik ken er zelfs die zeggen ijskoud, ik heb gisteren, want het is altijd gisteren of vannacht, ik heb gisteren weer zo'n last gehad van de Satan enzovoorts. Met andere woorden, zo ver weg is hij niet. Ja, ik glimlach er altijd een beetje bij. Niet omdat ik het niet serieus neem, maar ik heb altijd wat moeite met een dergelijk taalgebruik. Maar niettemin, is het inderdaad zo dat Satan zich nog steeds bedient van ditzelfde wapen, namelijk van het geweld des doods. En aan de andere kant, we vinden schrift plaats in het Nieuwe Testament, van na de opstanding van Christus, waarin gezegd wordt, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hoezo dan is de macht van Satan gebroken? En hoezo dan is de Satan overwonnen? Is dat wel zo? Nou ja, het is in elk geval zo, want het staat in de schrift. Ik heb in ieder geval een duidelijke uitspraak daaromtrent in Johannes 12. We gaan maar weer eens bladeren. Johannes 12, vers 31 en 32 en 33 wellicht. Johannes 12, vers 31, waar de Heer Jezus zegt, nu. En ik zeg altijd, nu betekent inmiddels. En dat wil zeggen, na het voorafgaande, na de tijd die gepasseerd is, nu uiteindelijk. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Waarna wij ons haasten te zeggen dat de Satan nog steeds niet buiten geworpen is. En dat hij nog steeds de overste is van de macht der lucht en de God deze eeuw, de overste deze wereld, de eeuw deze wereld. Want het zijn allemaal schriftplaatsen die ik zo citeer. Hè? Toch? Dat staat toch overal. Hoezo dan kan de Heer Jezus zeggen, en zelfs nog strikt genomen, voor zijn dood en opstanding, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Is dat wel zo? En het antwoord is natuurlijk, ja, dat is zo, maar de vraag is wat het exact betekent. Want het punt blijft dat dezezelfde overste deze wereld nog steeds de overste deze wereld is. Er staat toch niet, hij zal niet meer overste deze wereld zijn. Hij blijft dus overste deze wereld, maar wordt buiten geworpen. Waar buiten? Waaruit wordt hij geworpen? Ja, dat zeg ik, maar uit de hemel is hij nog niet geworpen. Dat moet nog gebeuren, want dat Dat gebeurt pas, niet eerder dan de opname van de gemeente, laten we het zo zeggen. Openbaring 12 is daar het sterkst in, om dat te zeggen. En aan de andere kant, ik zei al, er zijn vele nieuwtestamentische schriftplaatsen, brieven bedoel ik, van na de opstanding van Christus, waaruit de macht van Satan blijkt. Zelfs de macht van Satan in gelovigen, waar wordt hij dan buiten geworpen? En is dat al gebeurd, is de vraag. Nou, het antwoord is, het is gebeurd. En waar wordt hij uitgeworpen? Daar waar men zich onderwerpt aan Christus. Want het eenvoudige verhaal, broeders en zusters, dat deze Christus, deze koning, deze zoon van God, deze heer, deze hoge priester, een naam gekregen heeft boven alle naam, en dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven elke overheid en kracht en macht en heerschappij, alle naam die genaamd wordt, dan boven alle tronen en hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen dat die hoogste macht van Satan over de wereld niet meer de hoogste macht is. Al wil ik meteen toegeven en zeggen, het blijft een hoge macht. Dat geef ik meteen toe, het blijft een hoge macht. Alleen, ik zeg het liever niet, want wij erkennen hem liever niet als zo'n hoge macht. Want wat wij pas echt hoog vinden, zijn niet overheden en macht en troon en heerschappij en namen die genaamd worden uit Efeze 1. Wat wij pas echt hoog vinden is Christus die gesteld is ver boven deze overste deze wereld. En waar de Heer hier dus over spreekt is over het feit dat hij zelf nu, in de praktijk betekent het vanzelfsprekend na zijn opstanding, binnen een paar dagen dus, maar dat de Heer zelf binnen afzienbare tijd deze hoogste plaats in de schepping zou innemen. En die hoogste plaats, daaruit zou deze tegenstander verwijderd worden. En vergis u niet, want voor de goede orde zeg ik er meteen maar bij, dat die schriftplaatsen die ik net citeerde, bijvoorbeeld Efeze 1, waar staat dat de Heer Jezus Christus gezeten is, ver boven al die overheden en machten, dat hetzelfde schriftgedeelte zegt, dat gij, die gelooft, dat gij niet alleen met Christus zijt gestorven, begraven en opgewekt, maar dat gij ook met hem gezet zijt in de hemel op precies dezelfde plek, delend in die positie van Christus boven deze overheden en machten. Dat betekent natuurlijk dat je boven niet al te plastisch, moet nemen, niet al te letterlijk zal ik maar zeggen. Het betekent namelijk een plaats hoger dan, een positie in rangorde dus, hoger dan Satan. En dat is het hele punt. Onze positie in Christus, onze positie als gelovigen die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, is niet onder de engelen, hoewel letterlijk die engelen en overheden en machten en wie het allemaal zijn, boven ons zijn. Letterlijk zijn ze boven ons, maar in rangorde staan wij boven hen. Dat is het verhaal. Dat geeft ons niet al te veel recht overigens. Maar dat garandeert ons wel onze zekerheid, onze veiligheid, onze behoudenis, of hoe het allemaal maar heten mag. En dat is ook de strekking daarna van Efeze, niet meer 1, maar inmiddels Efeze 6. De strekking daarvan is immers dat wij voorzien zijn van een zodanige uitrusting dat wij onder alle omstandigheden de overwinning hebben, dan wel kunnen hebben, op deze grote tegenstander. Dat is de gedachte. Maar niettemin, Johannes 12 is duidelijk genoeg. Daar staat dat hij zegt, nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En dat betekent dat hij van die hoogste plaats zal verwijderd worden, omdat de hoogste plaats bestemd is voor hem, de Heer Jezus Christus, blijkt ook, want daar spreekt de Heer prompt over in vers 32 en zegt, en ik zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen, degenen die in hem geloven uiteraard, maar zal hen allen tot mij trekken naar dezezelfde hoge positie boven de overste deze wereld. Zodat we hier in eenvoudige en in zekere zin een beetje bedekte woorden dezelfde gedachten terugvinden als die van in bijzonder Efeze 1. Namelijk, Christus gezeten aan de rechterhand Gods en wij met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel, eveneens in diezelfde hemelse positie. En strikt genomen dus ook eigenlijk aan de rechterhand Gods, maar daar hopen we het van de week nog wel over te hebben. Wel, hier vinden we precies dezelfde gedachtegang. De overste deze wereld zal die hoogste plaats, zal uit die hoogste plaats verwijderd worden. De Heer Jezus zelf zal de hoogste plaats in de schepping als zodanig innemen. En wij zullen tot hem, wij als gelovigen zouden tot hem getrokken worden. Ik moet u zeggen, dit is Johannes 12. En ik maak van de gelegenheid gebruik om het weer wat moeilijker te maken. En bladeren dus even één bladzijde verder, twee bladzijden verder naar Johannes 14. Naar een merkwaardig schriftgedeelte waar staat dat de Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Vergelijken wij dit schriftgedeelte inderdaad met Johannes 12 vers 31, 32 en 33, waar we zojuist vandaan komen. En bovendien vergelijken we het aan de andere kant dus met Efeze 1, wat ik zojuist citeerde. Dan is de vraag, zijn wij inmiddels waar hij is? Zoals de Heer hier belooft in Johannes 14. Ja. Zijn wij waar hij is? Is het een overeenstemming met elkaar, bedoel ik dus te zeggen? Natuurlijk, je krijgt het oude verhaal weer van, je kunt van twee kanten binnenkomen en verschillende antwoorden geven dan. Maar zijn wij waar hij is? Jawel, wij zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Gaat het hier dan over de hemel? Ja, het gaat over het huis mijns vaders en heel het Johannes evangelie door spreekt de Heer Jezus over God als zijn vader. En het huis van God is toch in eerste instantie de hemel, wat het ook wezen mag. Is hij dan tot ons gekomen om ons tot zich te nemen? Dit is iets moeilijker. Ja, dat moet dan wel natuurlijk. Zodat de vraag eigenlijk is, wanneer gebeurde dat? Hoe gebeurde dat? Wanneer was dat? Daar komen we bij een oud theologisch probleem. Bij de redenering namelijk die zegt dat de wederkomst van Christus al lang heeft plaatsgehad, namelijk bij de uitstorting, natuurlijk is iemand die dat weet, dat wist ik wel, maar goed, bij ter gelegenheid van de uitstorting van de Heilige Geest, dat is één van de theorieën. En ik moet u zeggen dat die theorie wel degelijk een kern van waarheid heeft. Dat is ook niet de hele waarheid, want we wachten de letterlijke, zichtbare verschijning van onze grote God en zaligmaker, zijn wederkomst dus in de toekomst. Maar het valt niet te ontkennen dat de Heer Jezus leed en stierf, vervolgens uit de dood opstond en en passant, dat betekent in het voorbijgaan, tot Maria zei van Magdala, jawel. Ze zegt, zeg maar Maggie, zegt ze. Maar goed, laat maar zitten. Tot Maria zei ze in het voorbijgaan, Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar stond hier, ik ga heen naar het huis mijn vaders enzovoorts. Goed, dus de heer stond op uit de dood, had een ontmoeting even met Maria en zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader enzovoorts. En daarna, dezelfde dag, weer tegen de avond van die dag, verscheen hij aan meerderen, maar in ieder geval aan de voor zover mogelijk verzamelde discipelen in de opperzaal. En er was geen enkele reden om hem niet aan te raken, integendeel. En hij blies op hen en zei, hoewel het geen Pinkster was, maar Pasen, Johannes 21, hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest, zodat toen Pasen en Pinksteren op een strikt genomen viel dat dus op Hemelvaartsdag dat jaar. Daar komt het wel weer. Pasen en Pinksteren viel op Hemelvaartsdag. Inderdaad, dat was het ook. Zodat op diezelfde dag van zijn opstanding gebeurde precies wat hier in Johannes 14 wordt aangekondigd. Ik krijg er geen spel tussen. Ik heb het echt wel geprobeerd, maar dat lukt me niet. Dat wil zeggen, hij ging naar het huis zijn vaders op diezelfde dag. Hij bereidde daar plaats. Hij ging namelijk, maar dat is een term uit de Hebreeënbrief. Hij ging met zijn bloed in het heiligdom tot achter het voorhangsel, tot op de troon der genade enzovoort. De troon, dat klopt dus aardig met wat we reeds besproken hebben. En van daaruit verscheen hij aan zijn discipelen en gaf hen zijn leven. Want hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En de Heilige Geest is heus de Geest van Christus. En aangezien er verder niks bij staat en ik verder geen enkele aanleiding vind om het in twijfel te trekken, geloof ik dus dat de discipelen, de gelovigen op de dag van de opstanding van Christus, deze Heilige Geest ontvingen. Een geest die overigens niet vaardig werd over hen en zich niet manifesteerde, zodat men wat kon horen en zien, want dat gebeurde 50 dagen later. Op den Pinksterdag, zoals het daar ook zo staat. Maar op de Paasdag ontvingen zij de geest, de Heer zei dat ook, ze ontvingen de geest, ze ontvingen het opstandingsleven van Christus, ze hadden deel aan Christus, en ik weet wel dat het niet erbij gezegd wordt, en dat Petrus dat ongetwijfeld ook niet wist, maar het was de apostel Paulus, die later als commentaar gaf, dat wij die deel hebben aan het leven van Christus, op grond daarvan bovendien ook met hem deel hebben aan zijn tegenwoordige, en dus hemelse positie. Dat Petrus dat niet wist, en de andere discipelen ook niet, dat is een ander verhaal. Het gaat erom niet of ze het wisten, het gaat erom of het zo was. Het gaat erom ook niet om of ze dat wel predikten. Het gaat erom of dat ergens überhaupt in de Bijbel bekendgemaakt wordt. En dat gebeurt. Zodat deze beschrijving van Johannes 14 in volstrekte overeenstemming is met wat we in Johannes 12 en in Efeze 1 lazen. En ik moet er nog wat bij zeggen. Het verklaart namelijk ook de merkwaardige uitdrukkingen die verder volgen. Want de Heer zegt, ik volg de gedachte even, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is dus in zijn opstanding gebeurd. En hij ging dus naar het vaderhuis. De gebeurtenis waarvan Hebreeën zegt, hij is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan. Een eeuwige gerechtigheid aangebracht hebbende enzovoorts. En het heiligdom geopend hebbende. Voorhang open, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. En dan staat er dat hij zegt, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, en sinds die dag van de opstanding is hij heen gegaan, daarheen is hij dus verhoogd, zoals Johannes 12 het zegt. Wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, en ik geloof dat hij die plaats bereid heeft, inderdaad, door zijn ingaan in het heiligdom, en door zich te melden voor zijn hemelse vader die hem bij die gelegenheid aanstelde tot zijn zoon, zijn erfgenaam, tot koning, tot hoge priester, tot hoofd van de gemeente bovendien, enzovoorts. Nadat dat gebeurd was, zegt de Heer, nadat ik dus uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En nog niet zeggen, dat is de wederkomst, want wederkomst is niet een eigen naam. Je schrijft het ook niet met een hoofdletter. Het is gewoon een zelfstandig naam. Dat wil zeggen, het gaat over iemand die weg was en nou weer terugkeert. Dat heet altijd wederkomst. Dat hoef je niet met hoofdletters te schrijven. Dus zegt de Heer, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen. Nou, ongetwijfeld, en ik moet u zeggen, ik leerde die dingen trouwens vroeger al op de zondagschool. Daarmee zijn ze niet waar, maar daarmee wil ik maar zeggen dat ik niks nieuws uitgevonden heb of zo, hoor. Wij leerden namelijk gewoon dat de Heer op de dag van zijn opstanding tamelijk linea recta inging in het heiligdom zelf, in de hemel zelf, en later op die dag inderdaad opnieuw verscheen. Nadat hij de hemel was ingegaan, zal ik maar zeggen, en nadat hij officieel zijn positie op de troon had ingenomen. En positie innemen op de troon betekent heus niet ergens op een of andere deftige stoel gaan zitten. Dat betekent het niet, hè. Dat betekent het koninkrijk ontvangen. Officieel de macht overgedragen krijgen. En dat is gebeurd. En van daaruit verscheen de Heer bij zijn discipelen in de opperzaal. Van daaruit verscheen de Heer aan de twee Emmausgangers enzovoorts. Goed. En dat zei de Heer, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Letterlijk op diezelfde avond was dat duidelijk genoeg, want zo letterlijk mogelijk op dezelfde avond waren de Heer en zijn discipelen verzameld in de opperzaal, waarvan ik al zo vaak gezegd heb dat het vanzelfsprekend een beeld is van, een beeld is van de hemel en dus van de gemeente. En waren we toen met 10 discipelen waren, dat hebben we het een andere keer ooit wel weer eens over. En weet u nog? Nou goed. Maar zo was dat nog eenmaal. De hemel zelf. En dat is de letterlijke toepassing daarvan, maar in veel meer in de breedte, om het zo te zeggen, is heel de gedachte dat de Heer opvoert en hemel vervolgens wedergekomen is in ons. De Heer leeft in ons. Het is ook een misbruikte gedachte, dat weet ik wel. Zo van, hij leeft voort in onze harten enzovoort. Nee, maar ik bedoel het heel concreet. Hij heeft zijn leven in ons gegeven en hij is dus tot ons wedergekeerd, om zo te zeggen. En vervolgens is het waar dat daardoor hij ons tot zich genomen heeft. En daardoor is het waar dat wij een hemelse positie hebben ontvangen. Lees nou verder eerst, want daarna zegt de Heer, ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Nou, neem je dit nou letterlijk, zo letterlijk mogelijk, en zeg je dus, de Heer voer lichamelijk, en hij ging heen op hemelvaarsdag, dat hebben we het al vele dagen en weken uitgesteld, neem het zo letterlijk mogelijk, hij voer heen op hemelvaarsdag, daar zagen ze hem gaan, enzovoorts, en tot hen wordt gezegd, deze Jezus zal alzo wederkomen. Dat wil zeggen, het is een uitspraak over zijn wederkomst straks opnieuw op de Olijfberg, aan het einde van de 70ste week van Daniël, enzovoort, ver in de toekomst, of zo. Maar dan moeten we een beetje smokkelen, want daar hebben we niet zoveel aan. Dan zeggen we, nou ja, zijn wederkomst is dan zijn komst op de wolken, want er zijn toch schriftplaatsen die zeggen dat hij zal komen, zal nederdalen op de wolken des hemels, en dat wij die levend overblijven, en zij die in Jezus ontslapen zijn, zullen opgewekt worden, wij samen zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht, en dan neemt hij ons tot zich. En al zo zullen we altijd bij de Heer wezen. Dat is bijna letterlijk wat hier staat. Opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Dan zeggen we, dan gaat het toch daarover. En ik zal niet ontkennen dat die waarheid hier ook niet in ligt. En dat in deze verse niet over de opname van de gemeente gesproken zou worden. Maar ik beweer dat dat niet de belangrijkste gedachte is. Want wat betekent dan de uitspraak, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Als ik nou tegen u zeg vanmiddag, waar ik heen ga, dat weet u en de weg weet u. Wat bedoel ik dan te zeggen? Dan bedoel ik te zeggen, ik ga nu weg, maar ik zie je straks weer. Je weet me te bereiken. Je weet waar ik heen ga en je weet de weg. Zo van, ik ga nu naar, weet ik veel wat, kunnen ze gaan geen plaats naam bedenken. En dan zie ik u straks ook al en u komt wat later dan ik. Zo van, die weg moet je dan maar zelf gaan, ik ga niet met je mee, ik neem je niet bij de hand, je weet het, enzovoorts. Waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Zo van, die weg moet je gaan. Nou, als je dat toepast op de opname van de gemeente, dan geloof je toch niet dat de Heer zegt, nou, je weet waar ik heen ga, je weet de weg, het is ongeveer recht omhoog. Je bent me voor. Ik wou net even reclame voor je maken. Voor je vliegbedrijf. Maar goed, dat hoeft niet. Bovendien recht omhoog ga je nog steeds niet. Maar goed. Ja, recht naar beneden. Dat zullen we maar niet over hebben. Dat, op school was dat al, hè? Als een baksteen. Maar dat doet er nou niet toe. Goed. Maar wat betekent dat waar ik heen ga, weet gij de weg, weet gij niet van. Je weet waar ik naartoe ben, recht naar boven. Dus als je er ook wil wezen, dan zie je maar dat je er komt. Dat betekent het toch? Je weet hoe het moet, dus enzovoort. Nee, waar het werkelijk op slaat is, wij weten waar die Heer is. Wij weten dat hij is uitermate verhoogd gezeten aan de rechterhand Gods. Verhoogd zoals eens Mozes de slang in de woestijn verhoogd had. Dus zoals eens de verhoogde slang in de woestijn, want zo moest ik het zeggen. Niet uit Johannes 14, maar uit Johannes 3 dus. En wat moest men dan doen? Dus je weet waar die slang is. En erop kijken, in geloof. Vertrouwen stellen op de verhoogde die gezeten is, uiteraard aan de rechterhand Gods. De weg namelijk tot God en tot het Vaderhuis is die van geloof in de Heer Jezus Christus. En de uitspraak, gij weet waar ik heen ga, de weg weet gij, is een uitspraak over de weg tot zaligheid als zodanig, over geestelijke dingen. Wij weten waar die Heer is. En in geloof richten wij ons oog, bij wijze van spreken dan, op hem. En wij zien dus, wat zien wij dan dus? Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die inderdaad gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En wanneer wij dat doen, dan zijn wij waar hij is. Niet omdat wij, door om in hem te geloven, onszelf daarmee in de hemel zetten, maar de eenvoudige weg voor ons om te gaan naar die hemel zelf is inderdaad slechts bij wijze van spreken op hem de verhoogde te zien. En dan is hij degene die ons tot zich trekt. Want niemand komt. Hè? Nou zeg het eens hardop. Ja, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is een goeie, dat is uit de eerste Johannesbrief. Maar die bedoelde ik niet, ik bedoel de uitspraak uit Johannes Evangelie. Precies, dat is het. Niemand komt tot de Vader, tenzij dan dat de Vader hem trekken. Maar die tekst wordt misbruikt natuurlijk. Maar wij hebben er antwoord bij op de vraag. En wie wordt er dan door de Vader tot de Vader getrokken? Ja, in de eerste plaats de Heer Jezus Christus. Maar vervolgens, wie wordt tot God getrokken? Degene die gelooft, degene die alleen maar omhoog kijkt. Bij wijze van spreken dan, die ziet op de verhoogde slang. Dat is namelijk de weg die wij gaan op hem zien. En dan is God degene die ons tot zich trekt. En dat gebeurt dus via de Heer Jezus Christus, op wie wij ons vertrouwen stellen. Of in wie wij geloven en op wie wij zien. Dat is het hele verhaal. En ik denk dat de hoogste en eigenlijk de enige echte betekenis is van Johannes 14. En dat deze dingen dus al vervuld zijn. Namelijk, wij weten waar hij heen is, wij kennen die weg. Wij weten dat hij naar de hemel is en de weg daartoe is die van geloof in hem die de weg, de waarheid en het leven is. En niemand komt tot de Vader dan door hem, vers 6 is dat, de beroemde tekst. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer, maar ik blijf volhouden dat wij tot de Vader gekomen zijn, inmiddels reeds. Dat het ook een uitwerking zal hebben in de toekomst. Op een meer letterlijke wijze en meer in verband met ons lichaam, dat is een duidelijke zaak, want het blijft nog altijd zo dat onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam, gewoon het voortvloeisel is uit het feit dat wij nu al verlost zijn, althans naar de geest, want daar gaat het om. En uit het feit dat wij hemelsburgerschap hebben ontvangen, vloeit vanzelfsprekend voort dat wij ooit dus lichamelijk ook daar zullen zijn. En dus tot hem genomen zouden worden. Maar dat is niet de eerste gedachte, het is de tweede. Hij is namelijk ontleend aan de eerste gedachte dat wij reeds nu met Christus deel hebben aan zijn tegenwoordige positie. Maar nu ben ik wel erg op het onderwerp vooruitgelopen. Maar wat ik maar zeggen wilde, want daar zo kwam ik in dit schriftgedeelte terecht van Johannes 12 dus nu weer. Wat ik maar zeggen wilde is dat als wij zomaar toegang hebben tot dat vaderhuis en deel hebben gekregen aan die allerhoogste positie zelfs van Christus, wat niet niks is hoor. Maar als dat zo is, dan betekent dat in elk geval dat de Satan is overwonnen. Want de positie die we hebben ontvangen is alleen hoger dan Satan. En dus is de overste deze wereld overwonnen. Dat betekent niet dat hij niet meer de overste deze wereld is. Maar het betekent dat wij niet meer deel uitmaken van die wereld waarvan hij de overste is. Heb je dat? Hij is nog steeds de overste deze wereld, maar wij zijn niet van de wereld. Nou ja, dat is Johannes 17. Wij zijn niet van de wereld, wij zijn van de wereld. Nou goed. Hoe je dat nog moet schrijven, dat weet ik ook niet. Hè? Maar zoiets is dat. En op die manier is de Satan buitengeworpen. Niet dat hij geen macht meer heeft, maar er is nou eenmaal een macht. Hoog, of wij hebben deel aan een macht. Hoger dan die van de tegenstander, dan die van Satan. En dat is waar het om gaat. Hetzelfde geldt trouwens voor een heel ander verhaal, waar ik dan nu ineens maar aan denk. Dat is namelijk dat we op gelijke wijze verlost zijn van de zonde. We zijn verlost van Satan. Degene die het geweld des doods heeft, is er niet gedaan, daar zijn wij van verlost. We zijn op dezelfde wijze verlost van de zonde. Heeft Satan dan geen macht meer? Jawel. Heeft de zonde geen macht meer? Jawel. In onze levens als gelovigen, heeft Satan daarin macht? Jawel. Zeker wel. Voorbeelden genoeg van gelovigen in de Bijbel ook. Die onder de rechtstreekse invloed stonden van de tegenstander. Maar de grootste macht in hun leven is niet die van Satan, maar die van Christus en van de Heilige Geest. Daar gaat het om. Maar hetzelfde geldt voor de gedachte dat wij verlost zijn van de zonde. Je kunt ook in de praktijk beter zeggen dat we verlost zijn van de macht der zonde. Dan wordt het iets eenvoudiger van. Iets eenvoudiger. Dat betekent niet dat de zonde geen macht meer heeft in ons. Want die macht is er wel. Maar het betekent dat die uitwerking van de zonde, van de macht van de zonde in ons, niet meer is wat het vroeger was. Omdat er nu een hogere macht in ons werkzaam is, namelijk die van de Heilige Geest, dan wel die van Christus. En waar Christus de heerschappij heeft in ons leven, daar is de heerschappij, kijk, als ik heerschappij erbij zeg, moet het duidelijk zijn, hè? Waar de heerschappij van Christus in ons leven is, daar is de heerschappij van de Satan gebroken, en daar is ook de heerschappij van de zonde gebroken. De zonde heerst dus niet meer in ons. Die is daar wel, gaat er misschien ook op een vreselijke wijze tekeer, maar heerst niet, omdat de heerschappij, allerhoogste machtspositie, is niet aan de Satan, niet aan de zonde, maar inderdaad aan Christus. Het is ongeveer wat in Galaten gezegd wordt, wandel door de geest, want die zou in ons heersen immers. Daaraan onderwerpen wij ons. Wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet vol brengen. Soms wel doen, maar niet volbrengen. Dat wil zeggen, die volledige uitwerking van de zonde in ons is er niet meer. Er is een andere uitwerking van de macht in ons. De uitwerking van de macht van Christus. Aan wie wij ons hebben onderworpen. Dat is de gedachte. Dat die macht van Satan overwonnen is, vinden we daarna ook in Johannes 16... Ook in een wat cryptische uitspraak. Waar inderdaad gesproken wordt over de werking van wat we dan meteen noemen de Heilige Geest. En van die geest staat in vers 8 dat als die gekomen zal zijn, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hij overtuigt namelijk de wereld van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Van welke zonde wordt dus de wereld overtuigd? Van geen andere, van ongeloof. En alle andere zonden zijn in wezen een voortvloeisel van ongeloof. Maar, in het algemeen, van zonde, omdat ze in mij niet geloven, dat is die zonde, en van gerechtigheid. Nou, welke is die gerechtigheid, is dan dus de volgende vraag. Van welke gerechtigheid? Nou, die van dat de Heer Jezus tot zijn vader zou heen gaan. Dat de Heer namelijk zou verhoogd worden. Want als de gerechtigheid Gods inderdaad volbracht en voltooid wordt, dan mondt dat uit in de uiterste verhoging van Christus. Dus met name de strekking van Romeinen 3. Maar goed, ik kan het nou allemaal niet zo gauw uitleggen. Maar inderdaad, aan de Heer Jezus werd recht gedaan en nadat hij uitermate vernederd werd, werd hij vervolgens uitermate verhoogd en ontving hij op grond van de rechten die hij had, op grond van zijn afstamming en op grond van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, ontving hij ook de positie waar hij recht op had. En de rechtvaardigheid Gods wordt daarin vervuld. Namelijk in dat hij werd gesteld tot Heer en tot Christus, tot Koning, tot Zoon van God en tot Hoge Priester. En vervolgens ook trouwens tot hoofd van de gemeente, zeg ik er dan maar weer bij. Als laatste. Dus die zal de wereld overtuigen van zonde, die van ongeloof namelijk. Hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid, want de gerechtigheid houdt in dat de Heer Jezus Christus gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Korter kan het niet gezegd worden, denk ik. En dan vers 11, en van oordeel zal de wereld overtuigen van oordelen, van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. In praktijk betekent het gewoon dat de overste deze wereld geoordeeld zou worden. Maar als je die drie dingen netjes bij elkaar laat in één verband, zonder het uit te splitsen en te verdelen, zonder in te snijden, zal ik maar zeggen, dan betekent het dus dat waar officieel de wereld in staat van ongeloof gesteld wordt, begrijpt u wat ik nu zeg? Op het moment dat God van de wereld zegt dat die wereld ongelovig is, welk moment was dat? Toen men de Heer Jezus verwierp en toen men vervolgens daarna na zijn opstanding weigerde in hem te geloven. Toen het evangelie in die dagen gebracht werd aan alle volkeren, maar de volkeren niet tot geloof kwamen. Sindsdien is de wereld in staat van beschuldiging gesteld, worden de volkeren per definitie beschouwd als ongelovig. Dus de wereld waarin wij leven, een ongelovige wereld. Maar sinds diezelfde tijd is ook die gerechtigheid tot stand gekomen van vers 10, namelijk de verhoogde Christus. Een ongelovige, gevallen wereld, maar aan de andere kant een uitermate verhoogde Christus. En als dat samenvalt, dan moet punt 3 uit het verhaal daarmee ook samenvallen, namelijk die van dat oordeel dat de overste der wereld geoordeeld is. En zo is het ook, want de overste deze wereld is geoordeeld, niet zozeer in de zin dat hij ter nedergeworpen is, maar wel in de zin van dat op een plaats ver boven hem een andere machthebber zijn positie heeft ingenomen, namelijk de Zoon van God. En daarmee is hij geoordeeld. Want u moet goed begrijpen dat weliswaar die Satan wil tekeer gaat, en in onze dagen zeker in de wereld in het algemeen, maar dat wij die geloven, wij die ons onderwerpen aan de Heer en zijn woord, voor diezelfde macht, voor die leeuw, die briesende leeuw, inderdaad bewaard worden en voor hem veilig zijn. Wij dienen niet de zonde, wij dienen niet de wereld, wij dienen niet deze tegenstander. Wij behoren niet tot degene die verward worden door eenwerpende werk van Satan, hoe krijgt hij het uit zijn mond, het dooreenwerpende werk van de diabolos, die de wereld in verwarring brengt. Want waar de wereld in verwarring geraakt door het werk van de duivel, daar wordt voor ons die verwarring weggenomen, worden alle dingen op rij gezet, doordat wij onderwezen worden uit het woord Gods. Het eeuwige, onvergankelijke woord Gods. En waar de wereld in steeds grotere duisternis komt, daar mogen wij leren wandelen in het licht. Datzelfde licht van nog steeds het Johannesevangelie uiteraard. Kortom, die overste deze wereld is inderdaad geoordeeld. En verder wordt dat natuurlijk ook heel expliciet gezegd in Colossense 2, waar het eveneens in verband gebracht wordt met de dood en opstanding overigens in één keer van de Heer Jezus Christus. Colossense 2, waar het op een eigenaardige manier naar voren gebracht wordt. Want het is niet maar een leerstelling van hij leed en stierf en stond op uit de dood. En daarmee heeft hij een overwinning tot stand gebracht. Want voor ons blijft het allemaal gelijk. We hebben de Heer nooit gezien en tot op heden niet wat er ook gebeurd is. Wij kennen hem niet, zal wel zo wezen enzovoorts. Maar zo zit het niet. Het is niet maar een theorie. Het is een praktische waarheid en wordt dan ook naar voren gebracht in verband met een zeer praktisch schriftgedeelte waar namelijk staat in vers 11 van Colossense 2 dat wij zijn besneden, schrik er maar niet van hoor, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Fietsen vind ik altijd al zo moeilijk. Nou goed, laat maar zitten. Ik vind het zo'n merkwaardige uitdrukking. Ik moet altijd lachen. Zonder handen, maar goed. He? Maar een besnijdenis die zonder handen geschiet, namelijk niet een zichtbare besnijdenis, namelijk in de uittrekking van het lichaam der zonde des vlees. Niet de voorhuid is weggenomen, maar dat waarvan de voorhuid een beeld is, is weggenomen. De omhulling, de buitenkant, de oude mens, maar in het bijzonder het lichaam waarin de zonde woont, daarvan staat, dat is weggenomen, dat is uitgetrokken. Begrijp goed, het lichaam der zonden, zodat niet zozeer over het lichaam als zodanig gesproken wordt, want dan zouden we daar problemen mee krijgen, want wij wonen toch nog allemaal in het lichaam. Maar het gaat meer in het bijzonder om de zonden die dan in dat lichaam wonen. Hoe dan ook, er wordt gezegd, dat is weggenomen. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Want het wegnemen van de voorhuid onder de instellingen van de wet is een uitbeelding van het wegnemen van het lichaam der zonde des vleeses onder het nieuwe verbond, namelijk onder de genade. En voor de goede orde, want er is natuurlijk altijd iemand die zegt, ja, maar we hebben toch het lichaam enzovoort. Dan zeg ik, juist, bij de besnijdenis, is vast wel iemand die u dat wil uitleggen, want ik ben daar niet zo goed in dit soort zaken. Maar bij de besnijdenis zeggen we, het is het wegnemen van de voorhuid. Maar vergis u niet, die voorhuid wordt niet helemaal weggenomen hoor. Hij wordt zo ver weggenomen, dat is een normale functie, voor zover hij die heeft, want daar ga ik het dan maar niet verder over praten. Hè. Maar die voorhuid wordt zo ver weggenomen, dat hij zijn normale functie niet meer vervullen kan. Of zoals ik het letterlijk gelezen heb, een deel van de voorhuid wordt weggenomen, weggesneden, het andere deel van de voorhuid wordt teruggeslagen. Officiële term uit de Joodse bron heb ik dat, dus zo zeg ik het dan ook maar. Het betekent gewoon dat de voorhuid als zodanig feitelijk weg is, maar bij nader inzien, hij is het toch nog, maar het werkt niet goed meer. Nou, zo is het met onze geestelijke besnijdenis, die overdrachtelijke besnijdenis, namelijk het lichaam der zonde, des vlees is weggenomen. Zijn er dan geen zonde meer? Jawel, is er dan nog vlees? Ja, dat is er ook, ja, de oude mensen, het lichaam is er ook nog. Alleen, het vervult zijn normale functie niet meer. Dat wil zeggen, wij volbrengen de begeerlijkheden des vleeses niet meer, Galaten 5 was het weer, hè. En dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, het lichaam dus onder het vlees is teniet gedaan in de Bijbelse betekenis van de term, namelijk, het heeft geen effect meer. Het brengt ons niet meer de vijandschap tegen God. Het brengt ons niet meer het volbrengen van de wil des vleeses en van de zonden in ons. Wij hebben het lichaam nog wel, maar dat is opdat het vervolgens beheerst, maar eventueel beheerd, lijkt me nog mooier uitdrukking, zou worden door iets anders wat er nu in woont. Namelijk, niet meer de zonde, maar de geest. Niet meer oude schepping, maar nieuwe schepping. Niettemin, het blijft nog steeds het oude lichaam. Maar de gedachte is wel degelijk dat wij besneden zijn met de besnijdenis die zonder handen geschiet. Het heet namelijk de besnijdenis van Christus. Vers 11, en de besnijdenis van Christus dienen wij absoluut niet te verwarren met de besnijdenis van Jezus. Dat kan trouwens niet, want met die besnijdenis zijn wij gewoonlijk niet besneden. Dat is namelijk de letterlijke besnijdenis. De achtste dag na de geboorte. Maar de besnijdenis van Christus blijkt te zijn, volgens vers 12, Dood en opstanding, het wegnemen van het oude en het openbaren van het nieuwe. Had de Heer dan zijn oude lichaam niet meer toen hij uit de dood opstond? Theologisch probleem. Had de Heer zijn oude lichaam dan niet meer toen hij uit de dood opstond? Hij had wel zijn lichaam, maar het was niet het oude. Want het was nieuw geworden. Dat is het woord wat gebruikt wordt, dus ik moet het wel gebruiken. En toch waren de kenmerken van het oude in aanwezig, de sporen van het oude waren erin aanwezig. De bekende tekenen, zal ik maar zeggen, van de nagelen in zijn handen, de voet en de speer in zijn zijde enzovoort. Toch heet het een nieuw lichaam. En toch was het, aan de andere kant, hetzelfde lichaam, maar het was veranderd, vervangen, vernieuwd, of hoe je dat maar zeggen moet. Ja, en hoe kwam dat? Waardoor was het ineens anders? Dat kwam door die eeuwige geest die daar definitief ingevestigd werd, zal ik maar zeggen. Dat is ongeveer het idee. Ik kan niet zeggen, zo is het. Ik moet zeggen, dat is ongeveer het idee, want er zal veel meer over te zeggen zijn. Maar goed, dat valt een beetje buiten het kader van ons onderwerp nu. Maar waar het om gaat is, dat wij besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Laat ik de tussenzinnen weer weg. Wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus. Namelijk, wij zijn met hem begraven, vers 12, in de doop. Dat is die doop uit Romeinen 6. De doop namelijk niet in water, maar de doop in Christus en daarmee de doop in zijn dood. Want zo heet dat daar, ik ga dat nou verder niet uitleggen. We zijn met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods namelijk, die hem uit de doden opgewekt heeft. Want het werk Gods en de werking Gods is dat hij de Heer Jezus Christus opwekt uit de dood. En Efeze zei al, en gij zijt met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. In één en dezelfde beweging als het ware. In ieder geval door hetzelfde werk Gods. En dus staat er in vers 13, en heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vlees, heeft u medelevend gemaakt. Met Christus. Al uw misdaden u vergevende. Want in dat proces van deze besnijdenis, in het proces van deze dood en opstanding, worden de misdaden vergeven, weggedaan, vergeten of hoe dat maar heten mag. Ze worden weggedaan en wij worden inderdaad daardoor met hem levend gemaakt, staat er. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vlees, medelevend gemaakt met hem. Let op dat het dubbel staat, hè? Mede met. Mijn juffrouw Nederlands zou het niet goed geregeld hebben. Die zal zeggen dat is een stijlfout, maar het is niet een stijlfout, het is een stijlfiguur. Waarbij dingen herhaald worden. Dat is niet fout, dat is heel goed, daar gaat het juist om. Heeft u medelevend gemaakt met Christus. Zo van, hij heeft niet u en mij levend gemaakt, hoewel het zo is, maar dat hij ons levend gemaakt heeft, dat is omdat het gebeurde in één keer met Christus. God heeft Christus uit de dood opgewekt. En doordat wij in hem geloven, hebben wij deel gekregen aan zijn leven. En dus zijn wij deelgenoot van dat opstandingsleven van Christus. En dat niet alleen, want we hebben deel gekregen aan dat leven dat door God uitermate verhoogd is en gezet is aan zijn rechterhand. En dus zijn we met hem gezet in de hemel. Met hem gezet. Hij heeft u mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Gezet, doen zitten. Niet neergezet in de zin van staan. Maar gezet, mede opgewekt en mede gezet. Neergezet, doen zitten. Zit in mijn rechterhand, weet u wel. In de hemel. Maar dit waren de woorden uit Efeze 2. Maar blijf nou even bij Galaten 2, anders raak ik draad kwijt. Dus hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vlees, mede levend gemaakt met hem, daarbij al uw misdaden achterlaten. Want vergeven betekent gewoon laten, hè? Het woord wat vertaald is met vergeven betekent eigenlijk gewoon laten. In de zin van met rust laten. In de zin van negeren. Nee, niet negeren. Dat is net het tegenovergestelde, denk ik wel eens. Hè? Negeren, ja. Uitgewist hebben de vers 14. Daar had ik eigenlijk later pas op terug willen komen. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Uitgewist hebben dus de wet. Want door de dood van de Heere Jezus zijn alle mensen verlost. Alle mensen verlost. Niet alle mensen behouden. Dat zei ik toch niet, hè? Door de dood van de Heere Jezus zijn alle mensen verlost van de wet. Waren ze allemaal onder de wet? Nee, dat niet, maar dat maakt niet uit. God heeft de wet weggenomen, het handschrift uitgewist zoals het hier staat. Het voorgaande gebod vernietigd zoals het bij gelegenheid staat in Hebreeën 7. En dat betekent dat niemand van Gods kant gezien onder de wet leeft. Het kan trouwens niet, want iedereen is dood in de wereld. Er één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En ik zeg altijd, doden mogen gerust door het rode stoplicht rijden. Doden zijn niet onder de wet. De wet heerst over de levende mens. En hier staat het ook. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Een handschrift in inzettingen bestaande. Het welk op enigerwijze... Staat er, enigerwijze, dat wil zeggen, het handschrift was tegen ons op een bepaalde manier. Op een andere manier wellicht niet. Maar op de manier waarop het tegen ons was, is het uitgerust. Op de manier waarop dat handschrift voor ons was, maar dat staat er niet, dat vul ik maar aan voor de gelegenheid. De manier waarop dat handschrift voor ons was, is het niet uitgewist. En het is ook niet uitgewist, want we hebben het zwart op wit hier voor ons. Zij het dan wellicht in een vertaling. Maar we hebben het voor ons en het is niet tegen ons. Want de wet, als opgelegde verplichtingen en regels, is inderdaad uitgewist. Dus uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, is het gevolg dus van de dood van de Heer Jezus. In inzettingen bestaande, het welk enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden genomen. De wet is uit het midden weggenomen en het midden is de plaats van... Dat is fundamenteel hoor. Wat is er in het midden? Dat vroeg ik eens aan de Heer. Ik zei, wat is er eigenlijk in het midden? Die zei, de boom des levens. Daarna hebben we het gevraagd aan Eva. En die zei, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Waarna mensen die het niet begrijpen zeggen, nou er stonden twee bomen in het midden van. Of ze stonden allebei in het midden. En de nieuwste versie die ik gehoord heb, die is misschien niet nieuw, maar voor zover ik weet, is de nieuwste versie dat de boom des levens en de boom des kennis des goeds en des kwaads voortkwamen uit dezelfde wortel. En op dezelfde stam stonden enzovoorts. Zodat het verschil in de praktijk er niet is, daar komt het ongeveer op neer. Het is maar van welke kant je aankomt. Als je van links komt, is het ongetwijfeld de boom der kennis des goeds en des kwaads. En als je van rechtsaf komt, is het de boom des levens, maar in de praktijk is het toch hetzelfde. Nou, dat was het niet, want als dat zo was, waren Adam en Eva niet verdreven uit de hof. Dus dat is maar onzin. Maar het is het misverstand, niet alleen het Joodse, maar ook het christelijke misverstand, dat men beide bomen ziet als één en allebei ziet in het midden. En het midden is de plaats van de... Nou, wat is er echt in het midden? De troon. God dus eigenlijk, maar meer in het algemeen de troon. Dat is in het midden. Vandaar dat de Chinezen die de hele wereld hadden willen beheersen, hun land noemen China... Want dat betekent het land van het midden. Want in het midden hoort de troon te staan. En vandaar dat de Bijbel spreekt over Jeruzalem als de navel, het midden, der wereld. Of van de aarde, of van het land, ik weet niet precies hoe het heet. Maar de plaats is van waaruit geregeerd te worden. En vandaar dat wij dus ook met groot gemak altijd zeggen dat God woont in het midden van de schepping. En in de hemel dus. In het midden. En aangezien de mensheid en deze wereld, deze aarde in elk geval, geacht wordt van God te zijn afgevallen enzovoorts, betekent het dus dat wij hier op aarde ergens wonen aan de buitenkant van diezelfde schepping. En God woont in het midden. Nou zoek het verder maar uit. Dan heb je nog een paar leuke discussies misschien van de week. Maar hoe dat ook zij, er staat van die wet dat die uit het midden is weggenomen. En onder het oude verbond was letterlijk de wet in het midden van het volk. Want in het midden van Israël was Jeruzalem, in het midden van Jeruzalem was de tempel, in het midden van de tempel was het heilige der heiligen. En in het midden van het heilige der heiligen was de Ark des Verbonds, en in het midden van de Ark des Verbonds de wet. En een van de dingen die ik ook nog niet zo lang geleden gehoord heb, eveneens uit Joodse bron, is dat inderdaad in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen, ook al iets eerder trouwens, maar daarna ook, de Ark des Verbonds er zelfs helemaal niet was. En anderen zeiden, er was wel een Ark des Verbonds, maar het was een kopie, want de originele was sowieso zoek. Maar vervolgens wordt gezegd, voor zover een Ark des Verbonds was, bevond zich daarin in ieder geval niet de wet. De Ark des Verbonds was leeg. En dat betekent, voor degenen die goed zijn in de Bijbelse geschiedenis, dat betekent vanaf, laten we nou voor het gemak maar zeggen, de dagen van Jeremia, de dagen dus waarin de ballingschap begon en de dagen waarin Jeruzalem verwoest werd en de tempel verwoest werd en dus in uiterste instantie de ark werd weggenomen, voor zover die al eerder gebeurd was, dat sinds die dagen dezezelfde Jeremia profeteerde over, zie, ik maak met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond waarbij ik mijn woord, mijn wet zal schrijven in hun harten. Maar vanaf die dagen verdween de wet ook letterlijk en verdween dus het oude verbond ook letterlijk uit Israël. En ik verwacht ook niet dat men ooit die twee stenen tafel nog terugvindt. Is ook nergens voor nodig. Nou goed. Hoe dat ook zij, de gedachte is dat de wet uit het midden zou worden weggenomen. Letterlijk is dat zelfs toen al gebeurd, in de dagen van de eerste ballingschap, zal ik wel zeggen, de Babylonische ballingschap dus. In de dagen van de Heer Jezus was die wet er eigenlijk al niet. Maar in plaats daarvan had men inmiddels op zijn minst de Babylonische Talmud geschreven. En die wordt vandaag de dag nog steeds toegepast. Een andere wet, een Joodse in plaats van Mosaïsche wet, daarvoor in de plaats. Maar de ark was leeg, voor zover er een was dan. Maar de apostel zegt, de wet is uit het midden weggenomen en is in ieder geval uiteindelijk en definitief aan het kruis genageld. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat ik niet zo lang geleden nog tegen iemand opliep waarvan ik veronderstel en eigenlijk zeker weet dat hij oprecht gelovig is eigenlijk, maar die beweerde niettemin glashard dat het nieuwe verbond feitelijk gewoon hetzelfde was als het oude, alleen nu waren de wetten en regels van de stenen tafelen geschreven in onze harten, was de bedoeling. En de gedachte was dus dat we eigenlijk gewoon toch onder de wet leefden, maar nu zonder dat die wet officieel werd opgelegd. Maar het was wel de wet. Een variant op leringen van, mag ik dat zeggen? Ja, mag ik wel zeggen. Zevendedagsadventisten. Wij oordelen toch mensen niet op grond van het kerkgenootschap waarvan ze deel uitmaken. Dus ik kan het rustig zeggen. Wordt geleerd door zevendedagsadventisten. Die zeggen dat we nog steeds inderdaad onder de wet moeten leven en dus de Sabbat moeten houden en dat soort zaken meer. Er zijn niet alleen, maar er zijn er veel meer die dat in een of andere vorm leren. Ik heb zelfs officieel ooit de redenering gehoord van, aangezien de 69, moet je kijken hoe zijn theorie gaat en hoe je op moet letten. Hè. Aangezien de 69 weken van, nee het gaat heel anders. Broeders en zusters, de 69 weken van Daniel die voorbij zijn, waren die onder het oude of onder het nieuwe verbond? Waren die onder de wet of onder de genade? Nou, je weet het wel, toch? Dan worden wij geacht te zeggen onder de wet. Wat niet erg klopt hoor. Het is wel waar, maar je kan net zo goed zeggen onder de genade, want die gold al vanaf, officieel in ieder geval vanaf Abraham. Ja, niet de heerschappij daarvan, maar goed. Maar goed, was het onder de wet? Dan zeggen we ja, was onder de wet, want de 69 weken van Daniel leidde tot de dood van de Heer Jezus. En daar werd pas de wet beëindigd. Maar dat klopt niet. Wat er nu verder volgt, als ik het zo zeg. Maar toch houdt men dat ons voor. Het 69 weken waren onder de wet. De 70ste week dan. Van Daniel. Is dat onder de wet? Of niet? En dan zegt men, ja, aangezien de 69 weken onder de wet waren, is de 70ste week ook onder de wet. Wat een onzin. Want heeft met elkaar totaal niks van doen. Het is appels met peren vergelijken, heeft zoiets, hè. Dat wil zeggen, het slaat gewoon nergens op. De 69 weken beëindigden juist de wet. En het feit dat die 70ste week nog niet gekomen is, is omdat het Joodse volk aan de wet vasthoudt ten onrechte. Daarom komt die 70ste week niet en daarom komt het koninkrijk niet. Dat is wat er echt aan de hand is. En pas als het Joodse volk officieel de wet loslaat, hoe dan? Nou, doordat het een verbond sluit met een ander volk in plaats van met een eigen God. Straks in de toekomst, een verbond met, laten we zeggen, de Palestijnen of zoiets, hè. Want dat is nou ons onderwerp verder niet. Pas dan als men de wet loslaat, pas dan begint de 70ste week en dan zal aan datzelfde volk niet de wet, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond gepredikt worden. En dat komt pas in werking op het moment dat het volk officieel dat nieuwe verbond aanvaardt. En dat is 7 jaar later, dat wil zeggen aan het einde van de 70ste week van Daniel. Want men leeft niet onder de wet, wij leven niet onder de wet, Israël wordt niet geacht onder de wet te leven. Het koninkrijk straks in de toekomst is niet onder de wet, niet als zodanig. Er leeft namelijk niemand onder de wet van Gods kant gezien. De wet is beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Klaar, uit, punt. Dat is het verhaal. En dat is de Bijbelse gedachte. En het schiet me nog wat er binnen. En dat betekent dus ook dat er niet in onze dagen 2 soorten van gemeenten zijn. 1 uit de heidenen en 1 uit de joden. Die allemaal tot hetzelfde geloof gekomen zijn. Maar die 2 verschillende gemeenten zouden zijn. Omdat de joodse gemeente zich zou moeten houden aan de joodse wet. En de heidense gemeente zou zich niet hoeven te houden aan de joodse wet. En u wordt verzocht niet te lachen. Maar bespottelijk is het, zo'n redenering. Ik verzin het niet. Het zijn allemaal dingen waar ik tegenop loop. En niet in obscure boekjes, maar gewoon zo in de omgang met onze broeders en zusters. Zulke dwaze dingen. Wij zijn niet onder de wet, de Joden zijn niet onder de wet. Dat zij zich eronder plaatsen is hun eigen vloek. Ze roepen daarmee het oordeel Gods over zichzelf af. En in plaats van te denken dat de orthodoxe Jood deel uitmaakt van het zogenaamde gelovig overblijfsel van Israël, zouden we moeten denken dat als er iemand dan behoort tot het gelovig Joodse overblijfsel van Israël, dan is het zeker niet de Joodse orthodoxie, want dat behoort bij het tot op heden overgebleven ongelovige deel van Israël. Als er iets ongelovig is, is het dat. Sorry, waarmee ik niemand veroordeeld heb. Dat ligt niet aan ons om dat te doen. Maar als je niet duidelijk vaststelt hoe de kaarten verdeeld zijn, dan kun je het evangelie niet brengen. En zolang je denkt dat men als gelovige, als orthodoxe Jood bedoel ik, dat men daardoor een aardig end op de weg des Heren is, dan hoe moet je die mensen het evangelie dan nog brengen? Sommigen zeggen dan ook dat het niet moet. En sommigen verbieden het ons, want ze zijn gewend onder de wet te leven. En sommigen dreigen met processen zelfs voor de rechter. Als je het in je hoofd haalt om officieel het evangelie te prediken aan Joden, word je beschuldigd van antisemitisme. Het is nog net niet gebeurd tot op heden, geloof ik, voor zover ik ben ingelicht. Maar de dreiging daarmee met zulke processen wel hoor, van evangelische christenen, die andere evangelische christenen met de rechter dreigen omdat ze de moed hebben om het evangelie te prediken aan Joden. Dat is wat er gebeurt. En dat is domweg omdat men de schrift niet verstaat. Leven onder de wet is de ontkenning van de dood van de Heer Jezus. Ja?
Dat is in feite in het Oude Testament zie je dat David zegt: hoe liever ik u ben. Het is mijn vermaak in de ganse dag. Door dezelfde heb ik mijn leven gemaakt. Er kan nooit de wet zijn van doen en laten.
Nee.
Dat gold voor de Oude Testamentische gelovigen precies hetzelfde.
Ja, het punt is dat men de wet ook niet begrijpt. En men is ook verblind. Men ziet de wet als een leefregel, zal ik maar zeggen. En niemand heeft bezwaar tegen een of meer leefregels. Men schijnt ze nodig te hebben, daar zijn we allemaal van overtuigd. Enzovoort. En zo ziet men de wet. En men stelt er een eer in om te proberen zich aan die wet te houden. Men ziet het als een uitdaging, als een sport wellicht. Maar in ieder geval als een uitdaging waarmee eer te behalen valt, hè? Alsof het sportwedstrijden zijn. Nou goed, dat wil zeggen, de wet spreekt aan of appelleert aan de hoogmoed van de mens. De mens die denkt, nou, goed mijn best, nu kan ik misschien een heel eind komen. En alleen al de gedachte dat God tegen ons zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo, verheft ons, want we denken, nou, God heeft toch vertrouwen in ons. Nee? Er zit wel wat in ons. Daardoor raken wij verblind als we zo de dingen zien. En dan is het mis. Maar niettemin, deze wet waarover we nu spreken is een bediening des doods. zegt de schrift. En als iemand als David inderdaad zegt, ik bemin uw wet enzovoorts, en daardoor heb je mij levend gemaakt, dan is dat niet de wet van het inzetting bestaande, maar is dat wet zoals de wet van Archimedes, namelijk onderwijs. Onderwijs aangaande geestelijke, eeuwige dingen. Daarin hebben wij een vermaak. En als wij het woord wet in die, overigens volstrekt Nederlandse, zij het wat minder Calvinistische betekenis, kennen, als we de wet zo kennen, als onderwijs van Gods kant, dan kunnen wij van harte zeggen dat wij Gods wet lief hebben. En dus zegt Johannes dan, wij ontvangen leven als we zijn geboden bewaren. En David moet het daarmee eens geweest zijn. Dus, hè? Wij doen Gods wil als wij zijn geboden bewaren, als wij zijn wet bewaren. Niet die wet van inzettingen, maar die onderwijzingen die God ons geeft. Zijn woord, waarmee hij zich aan ons bekend maakt en waarmee hij zijn werk ook trouwens in ons voltrekt. Dat is de gedachte. De wet als zodanig is uit het midden weggenomen. De wet is dus als het ware gekruist. En voor degenen die zeggen dat je de Bijbel altijd letterlijk moet nemen, heb ik hier dus een mooie. Er staat, hij heeft de wet uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En dan zullen er ongetwijfeld zijn die denken, van nou, dan heeft hij de stenen tafelen ook tegen het kruis gespijkerd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is beeldspraak, broeders en zusters. Doordat de Heer Jezus gekruist werd, kwam er een einde aan de heerschappij van de wet. Want één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En daarmee is dus door de kruisiging de wet weggenomen. De wet ook gedood, zo kun je het ook zeggen. Definitief weggenomen namelijk. En dus kun je zeggen, de wet is aan het kruis genageld. Gekruist. En de wet die eigenlijk werkt als vloek, kwam zelf onder de vloek. Ik heb het zelf altijd trouwens vermakelijk gevonden. De werking van de wet op afstand beziende. Dat de wet de mens in het algemeen, iedereen, veroordeelt tot de dood. Maar waar dus de wet voltrokken wordt, houdt dus vanzelf de heerschappij van de wet op. En dat vind ik altijd nog een godsbeheer, dat geloof ik, hè? In wat Jiddisch idioom. Ik vind het in ieder geval een schitterende grap. Dat waar hij de wet laat werken, stelt hij zichzelf buiten werking. En daarom is leven uit genade niet in strijd met de wet, en dus niet antinomianistisch, voor uw broeder. Ja, maar goed, het is niet in strijd met de wet, maar het is de vervulling van de wet, zoals de apostel op vele plaatsen inderdaad naar voren brengt. En dan staat er in vers 15 van Colossense 2, want daar was ik eigenlijk onderweg naartoe. Dan staat er, en de overheden en machten uitgekleed hebben, dat wil zeggen de koningsmantel, de uiterlijke heerlijkheid is deze overheden machten afgenomen. De overheden machten uitgetogen hebben, dat deed men vroeger als een koning vernederd werd, laatstelijk gezien in 1945, maar dat mag ik geloof ik niet, mag ik dat nog zeggen? Toen werden degenen die tot dan toe macht in Nederland in handen hadden, namelijk de zogeheten NSB'ers, degenen die fout waren, die werden niet bedankt. Zeker niet door Rijk de Gooier, als ik het zijn geschiedenis ken overigens. Maar die werden uitgekleed en inderdaad in hun hemd gezet. En dan zeg ik het nog maar netjes. Want inderdaad, ze werden uitgetogen en tentoongesteld in het openbaar. Dat is wat in vele plaatsen in Nederland toen letterlijk gebeurd is. En hier zegt de Bijbel dat van deze overheden machten. Heeft er uitgetogen, hij heeft die in het openbaar tentoongesteld, te kijk gezet, voor gek gezet, voor schut gezet. Is er nog iets aan de schandpaal genageld, vind ik ook altijd wel aardig. En dus heeft hij in het openbaar tentoongesteld in hun hemd en heeft door hetzelfde, door dit werk, over hem getriomfeerd. Door het wegnemen van, het wet, van de wet en door het overwinnen van de dood. Want zijn dood en wet, die door het zijn eigenlijk is het hetzelfde in de praktijk, de wet als bediening des doods. Zijn dood en wet waarvan de tegenstander gebruik maakt. Maar God zelf heeft door de Heer Jezus Christus deze dingen weggenomen en op die wijze over Satan getriomfeerd. En ik wil het ter afsluiting van deze morgen al even heel concreet zeggen. Waar wij ons als gelovigen onder de wet stellen, de wet van inzettingen, stellen wij ons in de praktijk onder de heerschappij van Satan. Hoewel het de wet Gods is, hoef je mij niet te vertellen. Ik weet dat het de wet Gods is. De wet des Heren, de wet van Mozes, hoe het maar heten mag. Maar daar zijn wij van verlost. Want de tegenstander maakt daar gebruik van en de wet blijkt een bediening des doods te zijn. En de dood is het grote wapen van Satan. Zodat de wet averechts werkt, tegengesteld werkt. De wet was het goede, maar het is mij ten dode bevonden. En tot verdoemenissen bevonden, zoals Romeinen 7 dat zegt. En waar wij ons stellen onder de heerschappij van de wet, wij als gelovigen van vandaag zeker, daar ontkennen wij niet alleen de dood van de Heer Jezus, die wij dus eigenlijk opnieuw kruisigen, zoals het bij gelegenheid staat, maar in de praktijk stellen wij ons onder de heerschappij van Satan. En waar we leven onder de wet, zullen wij verblind raken en dus ook verward raken via deze werkzaamheid van de duivel. En daar zijn niet alleen in de Bijbel, maar ook in onze omgeving gewoonlijk talloze voorbeelden, helaas, van aan te wijzen. Daar wil ik het bij laten. En voor de verandering geef ik het woord aan Johan Bos.